Goedenavond, lieve broeders en zusters. Fijn om in uw midden weer te zijn. We gaan met elkaar de Bijbel openen. We doen dat in Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 13. Romeinen 11, vanaf vers 13. We lezen door tot en met vers 32. En daar lezen wij Romeinen 11, vers 13. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, Paulus, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. En dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid. Als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond met mij, van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Tot zover. Wat we gelezen hebben met elkaar is misschien wel een wat lastig gedeelte. Een wat lastig gedeelte. En een van de redenen waarom het vaak zo'n lastig gedeelte is, is omdat dit gedeelte heel vaak, zo zegt men, iets zegt over het kindschap van God. Over het kindschap van God. En dan is het maar de vraag of je erbij blijft horen of dat je weer afgerukt wordt. Maar ik denk dat dit stuk juist niet iets zegt over het kindschap van God, maar over iets heel anders. En dat hoop ik vanavond met u te delen. Paulus, de schrijver van de Romeinenbrief, heeft in Romeinen 9, 10 en 11... heeft hij het over datgene wat er met Israël is gebeurd. Dat God Israël daarbij heeft gehaald, nageslacht van Abraham, dat hij door Israël zichzelf heeft geopenbaard als een getuigenis in deze wereld. En zo kennen wij ook de Heere God als we kijken in de Bijbel. Hoeveel geschiedenissen ook vanuit het Oude Testament iets zeggen van het volk Israël verbonden met God. Met de God van Israël. Maar het volk Israël, daar is iets mee gebeurd. En dat kunnen we lezen in Matteüs 12. En daar heb ik de vorige keer iets over gesproken. Over de zonde tegen de Heilige Geest. Dat het volk Israël, de leiders van het volk Israël, heel bewust tegen de Heere Jezus Christus hebben gekozen. En zijn gevallen. Het werk van de Heere Jezus Christus zien zij als het werk van Beelzebul, de aanvoerder van de boze in de lucht. U kunt dat lezen in Matteüs hoofdstuk 12. En zoals wij hier in dit gedeelte hebben gelezen, is er een gedeeltelijke verharding op het volk Israël gekomen, waardoor zij zijn afgerukt. Maar wat Paulus, en zo komt Paulus ons hier tegemoet in die eerste verse, want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Het gaat Paulus, en dat kunt u ook lezen in Romeinen 9, het gaat Paulus aan zijn hart dat het volk Israël is afgevallen. Dat zij de Messias hebben verloochend, verraden, gekruisigd hebben. En Paulus gaat zelfs zo ver in de Romeinenbrief dat hij zegt van Heere, snijd mij los van u, opdat mijn volk, mijn broeders behouden zouden worden. U kunt het lezen in Romeinen 9, vers 1 tot en met 4. Zo'n liefde had God, of had Paulus voor zijn volk. En zo graag wilde hij dat er enigen, zoals het er hier staat, werden behouden. En Paulus heeft de bediening voornamelijk gekregen onder de heidenen. Onder de heidenen, dus de niet-Joden. En wat de wens, wat het verlangen van Paulus is, is dat de heidenen hun geloof in God beleven, zodat de Joden tot jaloersheid gewekt worden. Zodat de Joden tot het geloof komen en dat Israël zalig zal worden. Paulus' verlangen is dat door de bekering van de heidenen zijn volksgenoten tot geloof komen. En daarmee zegt Paulus iets over de woorden die in Deuteronomium 32, vers 21 staan. Dat God juist ook door verdrukking heen het volk gaat redden. We hebben net gezongen op Psalm 130. Het laatste vers, hoopt op de Heer, gij vrome. En dat het naar aanleiding van de gebeden is dat God de ongerechtigheid van zijn volk zal gaan verzoenen. Maar het is Paulus' verlangen. Daarvan kunnen wij ook al iets leren. Wat is ons verlangen? Wat wij nu hebben als wij kijken naar de mensen om ons heen. De mensen die nu nog de Heer Jezus Christus niet kennen. Is het ons verlangen dat mensen misschien wel door onze levens heen iets zien van de glorie en de grootheid van God. Van de liefde die God in de Heer Jezus Christus aan ons betoont. Is het ons verlangen dat daardoorheen God mensen trekt uit de duisternis tot zijn licht. En dat is een spiegel die we vanavond elkaar mogen voorhouden. Want we weten dat er heel veel, misschien wel dierbaren van ons, leven nog in de duisternis, kennen de Heer Jezus Christus niet, leven nog onder het oordeel van God. En dat het ons verlangen mag zijn dat ook zij gered worden. Als je vers 15 leest. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Kijk, het volk Israël had de Messias wel verworpen. Er was een gedeeltelijke verharding over hen gekomen. Maar dat die gedeeltelijke verharding over het volk Israël kwam, had tot gevolg dat het heil de redding bij de heidenen kwam. En daarom werd Paulus geroepen. Paulus werd geroepen om naar de heidenen te gaan. Paulus werd geroepen om de bediening der verzoening aan de heidenen te brengen. En zo zijn de heidenen toegevoegd in dat nieuwe wat God gemaakt heeft. In Efeze 2 spreekt Paulus over een nieuw lichaam. Het lichaam van de Heer Jezus Christus, waar zowel de gelovige Jood als de gelovige heiden is ingevoegd. Samen zijn ze eengemaakt. Het onderscheid tussen Jood en heiden is in het lichaam van de Heer Jezus Christus weggevallen. Ze zijn gelijkwaardig. Net zoals man en vrouw gelijkwaardig zijn in het lichaam van Christus. Net zoals slaaf en vrije gelijkwaardig zijn in het lichaam van Christus. Let op. Ik zei gelijkwaardig en niet gelijk. Maar gelijkwaardig. Allen leven immers van genade. En Paulus zegt het hier, hè? Als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent. Dat hun verwerping betekent dat de Heer Jezus Christus is aangeboden. Dat het offer van de Heer Jezus Christus is aangeboden aan de heidenen. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Als het volk van Israël volgens de profeten de Heere zal gaan erkennen, de Heere Jezus zal gaan aannemen, wat zal dat dan wel niet tot gevolg hebben, zegt Paulus hier. En ik geloof dat hij misschien wel Zacharia 8 vers 23 op het oog had. Waarin op een gegeven moment over de heerlijkheid van de bekering van Israël geschreven wordt. Dat er 10 mannen de slip van een Joodse man vasthouden en zeggen: wij willen met u meegaan omdat wij weten dat God met u is. Zacharia 8 vers 23. En dan komen we dichter bij het gedeelte van die olijfboom. Want wat betekent dat nu eigenlijk? Wat wil Paulus hiermee zeggen? En als je vers 16 leest, als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Hier pakt hij iets van de wetgeving zoals God het gegeven had, bijvoorbeeld voor de offerdienst. En in Numeri 15 vers 21 staat: u moet van de eerstelingen van uw deeg de Heere een hefoffer geven. Al uw generaties door. Van de eerstelingen van het deeg moest een deel apart gezet worden voor de Heere. En als dat deel apart gezet was voor de Heere, dan was het overige vrij om genuttigd te worden. Dan was dat overige heilig. Het was apart gezet voor de Heere, dat eerste deel. En dat hele deel was dan heilig en mocht genuttigd worden. Voordat het gegeven werd als een eersteling van uw deeg aan de Heere, was het nog niet om genuttigd te worden. Eerst de Heere en dan de vrijheid om de rest te nuttigen. Wanneer God zijn deel heeft gekregen, is het overige deel voor de mens. Als de eerstelingen heilig zijn, zegt Paulus, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Dan ook hetgeen wat voortkomt uit de wortel. Zoals bij die olijfboom. Als de wortel heilig is, dan mag je ervan uitgaan dat ook de boom heilig is. Wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, het gaat heilig is dat je iets apart zet. Zoals ook wij. De gemeente van de Heer Jezus Christus, en ik hoop dat wij daar allemaal toe horen, daar hoor je bij op het moment dat je je hart en je leven hebt gegeven aan de Heer, dat je zijn verzoenend lijden en sterven hebt aanvaard in je leven, dat je naar God toe bent gegaan en tegen hem hebt gezegd: ik ben niets, ik heb niets en ik kan niets, en daarom sta ik met lege handen voor u, want u moet mij zalig maken. En toen kwam de Heer Jezus Christus naar ons toe. God gaf zijn Zoon en in hem zijn wij zalig geworden. In hem, zegt Paulus in de Korinthebrief, zijn wij geheiligd. En dat betekent, wij zijn apart gezet. Als wij allemaal bij de Heer Jezus Christus horen, dan mogen wij weten dat wij apart gezet zijn. En dat zegt dan ook Paulus in de Colossensebrief, en ik haal dat vaker aan, wij zijn met Christus verborgen in God. Wij zijn daar apart gezet. God heeft ons apart gezet in hemzelf. En daarom is het wel cruciaal om te weten of wij ook daadwerkelijk de verlossing in de Heer Jezus Christus hebben aanvaard. Zodat wij ook weten dat wij geheiligd, gerechtvaardigd en schoongewassen zijn. Dat is belangrijk. Dus dat heilige heeft alles te maken met het apart zetten. Er moest een deel apart gezet worden, apart gegeven worden voor de Heer. En als de wortel heilig is, dan ook de takken van die olijfboom, omdat dat heilig is. Ja, het is apart gezet. Die boom, die natuurlijke boom, is apart gezet door de Heer. Nou, waarom nou? Ik geloof dat het alles te maken heeft met het getuigenis van God in deze wereld. En als u teruggaat, dan zie je dat er in het begin, in Genesis 1, iemand heel duidelijk apart wordt gezet door de Heer. Om de weg van de Heer te gaan, Abraham. In Genesis 22, ik pak het er even bij. Genesis 22. U kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Daar gaat het over het offer wat Abraham moest brengen. Zijn zoon Isaac moest geofferd worden in opdracht van de Heer. En uiteindelijk wordt Isaac niet geofferd, want de engel van de Heer riep: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En Abraham is apart gezet om de belofte van God te ontvangen. En om zo een getuige te zijn in deze wereld. En dan staat er in Genesis 22 vers 17 het volgende. Ik pak hem even op bij vers 16. Hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en u mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Het wonderlijke is hier wel dat er wordt gesproken over de hemel, het nageslacht als de sterren aan de hemel en het nageslacht als het zand aan de oever van de zee. Dat zie je later, als God deze woorden gebruikt, zie je dat niet terugkomen bij bijvoorbeeld Jacob. Daar wordt alleen gesproken over een nageslacht als het zand aan de zee, niet meer over de sterren aan de hemel. Ik geloof dat hier echt voorgesorteerd wordt, gesproken wordt over het geestelijke nageslacht en het fysieke nageslacht van Abraham. En dan gaat hij verder in vers 18. En dan staat er: en in uw nageslacht, de herziende statenvertalers hebben daar terecht een hoofdletter voor nageslacht gezet, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dus Abraham wordt nageslacht beloofd. Hij is apart gezet door de Heere. En het nageslacht dat hij krijgt is geestelijk nageslacht, de gelovigen. En er is een fysiek nageslacht, het volk Israël. Maar ook nog een ander nageslacht waar Paulus later in Galaten 3 vers 16 op terugkomt. Het nageslacht wijzend op de Heer Jezus. In dat nageslacht, in de Heer Jezus Christus, zullen al de volken van de aarde gezegend worden. En Paulus zegt dan ook terecht in het woord van God, Galaten 3 vers 16. Hij spreekt niet nageslachten als van velen, maar van nageslacht. Het gaat om de Heer Jezus Christus, die de zegen voor ons is geworden. Maar Abraham is apart gezet om de belofte van God te ontvangen en om dat getuigenis van God in deze wereld uit te dragen. En daarmee volgens mij de wortel van de olijfboom, van het getuigenis van God. En dan gaat het over die fysieke, over dat fysieke nageslacht. En over dat fysieke nageslacht staat heel duidelijk: de olijfboom is niet Israël. De takken zijn Israël. Dus ik geloof ook niet dat wij in Israël zijn ingelijfd. Daar komt natuurlijk wel een hele theologie achter vandaan die leert dat wij in Israël zijn ingelijfd. Maar ik geloof niet dat wij in Israël zijn ingelijfd. Ik geloof dat wij in het getuigenis, in het apart zetten, in het geheiligd zijn door God, zijn ingelijfd om zijn getuigenis deze wereld in te brengen. Want op het moment dat je gaat zeggen dat je in Israël ingelijfd bent, dan zie je vandaag de dag ook dat heel veel mensen zeggen, ja, je moet alle Joodse feesten houden, je moet de wet houden en al dat soort dingen. Ja, dat geloof ik absoluut niet. Absoluut niet. Want wij zijn niet in Israël ingelijfd. Wij zijn in de olijfboom ingelijfd, in het getuigenis wat God heeft neergezet in deze wereld. Ja, en dat deed hij dus eerst door zijn volk Israël. Door die natuurlijke takken, dat was het fysieke nageslacht van Abraham. Maar de Heere Jezus is heel scherp als hij bijvoorbeeld een twistgesprek heeft in Johannes 8 met de fariseeën. We pakken hem er even bij, Johannes 8. Johannes 8. Dan zoekt u hem op, neem ik even een slokje water. Johannes 8. In Johannes 8 heeft de Heer Jezus een twistgesprek met de fariseeën. Dat begint in vers 21 en dat loopt dan helemaal door. En dan hebben ze het op een gegeven moment over de kinderen van Abraham. En dan zegt hij in vers 37... ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. De Heer Jezus is vlijmscherp tegen de fariseeën. Hij zegt van, ja, maar wat Abraham deed, was God gehoorzamen. Abraham ging de wil van de Heere God uitvoeren in zijn leven. Maar wat jullie doen, is dat jullie dat juist helemaal niet doen. Want als jullie dat zouden doen, zouden jullie mij kennen. Dan zouden jullie weten wie je tegenover je had. En de Heer Jezus zegt het ook. Ja, natuurlijk, het fysieke deel bent u wel. Tuurlijk bent u nageslacht, want u hoort bij het Joodse volk. U hoort bij het volk Israël. Maar datgene wat Abraham deed, dat zien we in uw leven helemaal niet meer terug. En dan krijg je verderop dan, dat het volk zo ver valt dat ze de Heer Jezus verloochenen. En dat er een verharding gaat komen over dat volk. En dan zie je dat, en dat geeft Paulus hier aan, dat de natuurlijke takken worden afgerukt. Worden afgerukt. Dat staat in Romeinen 11. Dat die worden afgerukt. En wat staat er dan? Vers 20. Door ongeloof zijn zij afgerukt. Er staat dus niet dat ze in ongeloof gevallen zijn. Ze geloofden eerst, maar nu geloven ze niet meer. Nee, door ongeloof. Ze wouden helemaal niets met de Heer Jezus. Zij wilden het getuigenis van God, wie de Heer Jezus is, helemaal niet uitdragen als volk. En daarom is die verharding en daarom zijn de ongelovige takken weggebroken. Let op, er staat dus niet dat alle takken zijn weggebroken. Er staat dat de ongelovige takken zijn weggebroken. Van het deel wat in ongeloof bleef, wat niet wilde geloven. En dat andere deel is gebleven. En nou zijn er vanuit die wilde olijfboom takken gepakt en op de tamme olijfboom geënt. En waarom? Zodat God weer verder kon gaan met zijn getuigenis, met een geheiligd, een afgezonderd deel, om zijn getuigenis in deze wereld te behouden. Nou, wie zijn die takken die vanuit die wilde olijfboom gekomen zijn? Dat zijn niet-Joden, die tot het geloof zijn gekomen. En die het getuigenis van God in hun leven hebben. En toen, en dat zag je dus heel duidelijk, openbaarde God zich in eerste instantie niet meer door het volk Israël, maar door de volgelingen van de Heer Jezus. Door de volgelingen van de Heer Jezus. Dat is de kerk. En als je dan doorleest, en dat hebben we net gedaan, dan zie je dat God zegt, want in vers 21, want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Dat gaat dus niet om het kindschap van God, maar dat gaat erom dat de kerk zo ver kan komen dat ze op een gegeven moment helemaal geen kerk van Christus meer is. Dat is hetzelfde als het fysieke nageslacht van Abraham, dat je op een gegeven moment ziet van, hey, dat fysieke nageslacht van Abraham is zo ver afgedwaald en heeft tot in het diepste punt de Heere Jezus Christus verloochend en is afgevallen. Nou, dat kan ook zo zijn in het nageslacht van de kerk. Dat de kerk zo ver afdwaalt dat God op een gegeven moment moet zeggen, dit is mijn kerk niet meer. Dit is mijn gemeente niet meer. En dat is wat. Als gelovigen mogen wij weten dat wij het geestelijk nageslacht van Abraham zijn. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. Maar het geldt dus hetzelfde. De natuurlijke takken zijn het volk Israël. Het deel dat afgehouden wordt is het ongelovige deel. Ze zijn dus nooit gelovig geworden. Ze bleven hangen in hun zelfrechtvaardiging. De Heer Jezus is heel fel als hij het heeft in Matteüs 23 vers 25. Blinde leiders zijn het die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Nou, dat is een bijzondere uitspraak, dank u wel. Uitspraak, maar beide dieren, zowel de mug als de kameel, zijn onrein. En wat gebeurde er nou bij de fariseeën? Die waren zo bezig om die kleine mugjes eruit te siften, om op die kleine mugjes te letten, terwijl ze een onrein dier als een kameel, bij wijze van spreken, gewoon in één keer doorslikten. Het maakte hun helemaal niet uit. Dus het recht was helemaal weg. Het recht was helemaal weg. En ze bleven maar hangen in de zelfrechtvaardiging. Ja, en als je dit deed, en als je zus deed, en als je zo deed, en als je, nou, dan kwam je er wel. Maar dat had helemaal niets met het getuigenis van God in deze wereld te maken. En zo ook met, niet alleen met het volk Israël en de natuurlijke takken, maar ook de wilde takken. Er zijn de christenen uit de heidenen. Maar het deel dat afgehouden wordt, is het deel dat na de opname van de kerk als valse kerk, ja, wordt afgesneden, wat niet bruikbaar is voor God. Ze zijn niet ongelovig geworden. Ze zijn helemaal nooit tot het geloof gekomen. Ze hebben nooit het offer van de Heere Jezus Christus aanvaard. Ze bleven hangen in zelfrechtvaardiging. Dat is de gemeente in Laodicea waar de Heer Jezus zegt in Openbaring 3 vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En dat is de vraag ook voor ons. Hoe kijkt de Heer naar onze gemeente? Hoe kijkt de Heer naar ons als gemeenschap? Zijn wij vol van de zelfrechtvaardiging? Of weten wij ons gewaarborgd in het bloed van het lam? Dat hij ons op grond van het offer van de Heer Jezus Christus heeft gerechtvaardigd. En dat wij al onze zelfrechtvaardiging hebben afgelegd. En dat wij als een getuigenis van God in deze wereld staan. Gered door genade. Ik vind dat zo mooi en zo bemoedigend dat de Heere ons wil gebruiken. Maar wij hebben echt hier vanuit Romeinen 11 een waarschuwing te pakken die Paulus ons doet. Let erop dat het getuigenis van ons als kerk niet verwatert. En het kan verwateren. En in veel gemeenten is het verwaterd. waarin niet meer wordt gesproken over de persoon van de Heer Jezus Christus, waarin zijn werk niet meer centraal staat, waarin de Heer Jezus Christus gedegradeerd is tot een goed voorbeeld wat je kunt navolgen, maar niet meer de zaligmaker van deze wereld is. En velen doen water bij de wijn als het gaat om allerlei bijbelse waarden en normen. En op het moment dat je water bij de wijn doet, ja, dan verwatert alles en ben je niet meer een helder getuigenis van wat God in deze wereld wil verkondigen, wil laten zien. Namelijk dat mensen getrokken moeten worden uit de duisternis naar het koninkrijk van het licht, naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Nogmaals, het gaat hier dus niet om het afval der heiligen, maar wel om het feit dat er in een gemeente, dat er zometeen na de opname van de gemeente, de kerk die dan nog er is, dat daarin het getuigenis van de Heer Jezus wordt gemist, dat die kerk zich moet bekeren. En het mooie is dat er dan op een gegeven moment staat, en u kent die tekst allemaal wel, denk ik, dat er staat in vers 26... en zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. God is bezig, lieve vrienden, om de goddeloosheid van Jacob af te wenden. Het is net als wat Daniel geopenbaard kreeg over die 70 jaarweken. Het gaat nu te ver om daar helemaal op in te gaan. Maar het is natuurlijk zo dat ook daar gesproken wordt dat die 70 jaarweken nodig zijn om de ongerechtigheid van het volk weg te nemen. Om de zonde van het volk te verzoenen. Daar is God naar op weg. Ook met het volk Israël. En God wil met zijn volk Israël tot haar doel komen. Tot zijn doel komen. Wat God in het volk heeft neergelegd. En daarom geloof ik ook niet dat het volk bijvoorbeeld nu vernietigd zal gaan worden. Want stel u voor dat het volk Israël nu vernietigd zal worden. Zoals die beste man in Iran zo graag zou willen. Ja, die ook, dat klopt. Maar zoals die man in Iran zo graag zou willen. Maar stel je voor dat dat gebeurt. En we Israël kwijt zouden zijn. En Israël van de kaart zou zijn. Dan zou God onbetrouwbaar zijn. Dan zou het woord van God niet waar zijn. Dan dat laat God nooit gebeuren. Want God is trouw aan zijn woord tot in eeuwigheid. Hij is het levend geworden woord, de Heer Jezus Christus. Maar we zien wel dat God een weg gaat met het volk Israël. En het is de weg dat hij, zoals we gezongen hebben, dat hij die overtredingen, dat hij die ongerechtigheid uit zijn volk wil wegnemen. En dan spreekt bijvoorbeeld Jeremia over Jacobs benauwdheid. Dan spreekt Zacharia over een groot deel van het volk dat zal worden uitgemoord, waarin uiteindelijk een overblijfsel, waar de profeten het over hebben, een overblijfsel gered zal gaan worden. En dat overblijfsel, want daar geloof ik ook profetisch in Psalm 130, uit diepte van ellende roep ik tot u met hart en stem, tot u die heil kunt zenden. Ja, dat zal het volk Israël straks gaan doen. In de toekomst zullen zij God gaan aanroepen. En dan zal God zich over zijn volk, en wij hebben het net gelezen, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. En dan staat er op een gegeven moment dat God de ongerechtigheid, ongehoorzaamheid wegneemt, zodat ze de ontferming van God zouden verkrijgen. Nou, die hebben wij nu al meegemaakt. Daar mogen wij nu al in leven. Wij mogen nu al leven in de ontferming van God. Ik heb vanmorgen gesproken in de Berea-gemeente en aan het eind tegen elkaar gezegd dat Gods oog gaat over de hele wereld om hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat krachtig bij te staan. Dat is de ontferming van God, ook nu over onze levens. En God heeft zich in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, over ons ontfermd. En straks zal God zich ook gaan ontfermen over het volk Israël. En dan zal heel Israël zalig worden. En dan is niet meer de gemeente het getuigenis van God in deze wereld. Dan is niet meer de gemeente afgezonderd, geheiligd om die plek hier in deze wereld in te nemen. Nee, want dan is de gemeente opgenomen en dan gaat God weer verder met zijn volk. En dan is zijn volk en hoe God met zijn volk tot haar doel komt, tot zijn doel komt. Ja, dan is dat het getuigenis in deze wereld. En als Jezus Christus 1000 jaar zal gaan regeren, dan zal de wet uit Sion uitgaan. En dan zal de vrede vanuit Jeruzalem uitgaan. Dan zal de vredevorst Jezus Christus gaan regeren. En dan zal Jeruzalem en Israël tot het hoofd der natiën verheven worden. Een getuigenis van God in deze wereld zijn. En ik vind dat zo mooi, lieve broeders en lieve zusters. Dat wij het nu mogen zijn. Dat wij nu Gods getuigen mogen zijn in deze wereld. In 2 Timotheus schrijft Paulus over dat getuigenis waarin wij mogen leven. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer. Schaam u dan niet, schaam je niet. Schaam je niet. En als je soms wel eens bang bent om dingen te vertellen aan anderen. Als je soms wel eens moeite hebt om uit je woorden te komen, weet dan dat God je wil bijstaan. En als jij de Heere Jezus Christus, als u de Heere Jezus Christus nog meer leert kennen wie hij is en in wat hij gedaan heeft. Ja, dan mag u, dan mag jij weten dat die schaamte steeds meer en meer zal verdwijnen. Schaamte komt ook heel vaak op het moment dat wij naar de omstandigheden kijken. Dat wij naar mensen om ons heen kijken. En schaamte verdwijnt op het moment dat wij hem, de verhoogde Christus, in het oog zien. En zo vol ontzag voor hem zijn. Ik moet daarbij denken aan Johannes op Patmos. Die op een gegeven moment een stem hoort en zich omdraait. En dan iemand ziet die gelijkt op de Zoon van de mens. Hij lijkt op degene met wie hij 3 jaar is omgegaan. Maar het is zoveel heerlijker in wat hij ziet. En hij beschildert dat voor ons in Openbaring 1. En dan op een gegeven moment valt hij als dood aan de voeten van de Heer Jezus. En dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem. En zegt hij, vrees niet. Dat is wat, hè? En maar in die ontferming van God, in hoe God naar ons is toegekomen in de Heer Jezus op het moment dat wij hem steeds meer leren kennen. Niet meer als het kindje in Bethlehem, ja ook wel, maar niet alleen. Niet als de man van smarten alleen, ja ook zeker, het is het kern van ons geloof, het kruis van de Heer Jezus Christus. Maar ook de verheerlijkte Christus die nu in de hemel is. Die Johannes op Patmos zag. Hem mogen wij ook zien. En dat is zo mooi. Want als je hem steeds meer leert kennen, dan gaat het getuigenis in jouw leven groeien. Dan wordt het aangewakkerd door de Heilige Geest. En op het moment dat wij het werk van de Heilige Geest in onze levens steeds meer bedekken, steeds meer aan het blussen zijn, omdat wij vanuit onszelf willen leven, ons eigen ik in het middelpunt hebben staan, dan zullen we merken dat het getuigenis, het vlam van het getuigenis, steeds minder wordt in ons leven. En daarom is het nodig om elkaar te bemoedigen. Om elkaar vast te houden. Om elkaar te wijzen op de Heer Jezus. Om elkaar te wijzen op het werk van de Heer Jezus. Want op het moment dat wij zo met elkaar verbonden zijn in die ene naam die onder de hemel gegeven is, dan gaat de vlam van het getuigenis steeds uitbundiger branden. En ik vind het zo mooi om dat ook te zien als we het boek Handelingen lezen, bij dat eerste deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hoe zij met elkaar omgingen. Hoe zij volhardend waren in de gebeden. Hoe zij bezig waren om het brood te breken. Om het avondmaal te vieren. Om de Heer Jezus te gedenken. Om de gemeenschap der heiligen te ervaren. En dat de staat van een God voegde dagelijks toe aan de gemeenten die zalig werden. Gaat het bij ons nog om de Heer Jezus? Of gaat het om onszelf? Dat is zo'n cruciale vraag. Want als het om onszelf gaat, is er geen plaats voor Christus. En als het om Christus gaat, is er geen plaats voor onszelf. Want dan zijn we in Hem alles geworden. En ik hoop zo, en ik bid u zo toe, dat wij mogen weten, wij mogen beseffen in het diepst van ons hart, dat ons eigen ik steeds minder mag worden. Zodat wij elkaar gaan bevragen wie de Heer Jezus voor ons is. Wat Hij voor ons gedaan heeft. Wat we kunnen zeggen over wie Hij voor ons is. Dat Jezus Christus steeds toeneemt in ons leven. Zodat wij niet zijn uitgediend. Maar leven tot onze laatste ademtocht als getuigen van God in deze wereld. Alles tot eer van wie Hij is. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 288, hef je hoofd omhoog. Opwekking 288. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, we danken u dat we mogen weten dat uw plan doorgaat. En dat u uw weg zult voltooien met deze wereld, met de volkeren in deze wereld, met de gemeente, met uw volk Israël, met ons persoonlijk, met uw schepping. Niets, Heere, maar dan ook helemaal niets, gaat buiten u om. En Heer, we zijn u zo dankbaar dat we u zo mogen kennen als een soeverein God. U die de allerhoogste bent, de allergrootste. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat u die zo groot en hoog bent, naar ons bent toegekomen in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. En dat wij mogen weten dat op grond van het werk van de Heer Jezus Christus, op grond van het geloof in dat werk, wij uit u geboren zijn. En wij zeker mogen zijn van eeuwig behoud, eeuwig leven. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we zo vanavond ook met elkaar mochten nadenken over dat getuigenis wat u in deze wereld hebt gegeven, die afzondering die u hebt gemaakt van mensen, door wie u uw getuigenis in deze wereld heeft laten klinken. Wat begonnen is bij Abraham, Heer, die u helemaal uit Ur der Chaldeeën hebt gehaald naar het land Kanaan, om daar te laten zien wat uw weg is, om de belofte aan hem te geven, zelfs de belofte reikend naar de Heer Jezus Christus. We zijn u zo dankbaar dat wij in de Bijbel kunnen lezen hoe u zichzelf hebt geopenbaard, hebt bekendgemaakt door uw volk Israël heen. Dat we u ook mogen kennen als een liefdevol God, als een barmhartig God, maar ook een God die rechtvaardig is, die het kwade niet door de vingers kan zien. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat wij ook in uw woord kunnen lezen, maar ook in de kerkgeschiedenis kunnen lezen, dat u ook zich hebt geopenbaard door de gemeente van de Heer Jezus Christus heen. Maar Heer, we moeten ook belijden dat het ook in de kerk vandaag de dag niet allemaal is, niet meer allemaal is zoals u het bedoeld hebt. Er zijn velen afgedwaald van de waarheid. Er zijn velen die niet gebogen hebben voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en het offer hebben aanvaard. Heer, dat geeft ons verdriet. Dat doet ons pijn. We willen bidden, Heer, dat u ons als gemeenschap ook heel dicht houdt bij uw woord. Dat we niet zullen afdwalen. En dat u door ons heen een sterk getuigenis geeft in deze wereld. En dat u door ons heen werkt, zodat er nog velen getrokken worden uit de duisternis, uit de klauwen van Satan, in de doorboorde handen van de Heer Jezus. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat u ons gebruiken wilt. We zijn, zoals Paulus het zegt in de Korinthebrief, aardevaten. Er zitten soms geweldige barsten in ons leven. We zijn niet meer zo mooi als wat u bedoeld hebt. En lichamelijk hebben we te maken met gebrokenheid, ook in onze ziel. En toch zegt u dat u ons geheiligd hebt om het getuigenis, om die rijkdom, die rijke schat door onze levens te laten zien in deze wereld. En daar zijn we u dankbaar voor. Wilt u ons helpen, Heer, om te strijden? En dat is om staande te blijven, om gericht te blijven op de Heer Jezus Christus. En dat u ons helpt om ons eigen ik achter ons te laten, zodat wij in onze nieuwe identiteit die u ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus, als nieuwe schepping zouden leven. En daar hebben we uw Heilige Geest bij nodig. Daar hebben we uw kracht bij nodig. U kent ons zoals we hier zitten. Ook de gebrokenheid van ons bestaan kent u. Ook datgene wat er is meegemaakt in het leven, wat soms zo'n stempel gedrukt kan hebben op het leven. Heer, we willen bidden dat u ons leert door de krachtige werking, de wonderlijke werking van uw Heilige Geest, om in de vrijheid van de Heer Jezus Christus te leven. Wilt u ons oprichten als we zijn gevallen? Wilt u ons ondersteunen als wij gebogen gaan in het leven? Maar wilt u ons in alles, door alles, het zicht geven op de Heer Jezus en op wat u in hem voor ons hebt gedaan? Heer, ga zo met ons mee als we naar huis gaan. Wil ons behoeden en beveiligen op de wegen. En wilt u ons een volgende keer weer bij elkaar brengen, zodat we uw woord kunnen openen. Bedank u dat u ons het geeft, telkens weer. En we zien uit naar wat u ons nog meer gaat geven. Niet voor ons, maar laat het zijn tot eer van wie u bent, nu en voor eeuwig. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zullen we bidden om de zegen? Ik wil u daarbij vragen om te gaan staan. Broeders, zusters, lieve vrienden, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer, om zelf ook tot een zegen te zijn voor wie we tegenkomen. Laat dat getuigenis vanuit ons leven klinken. Dat Jezus Christus ons heeft gered en dat wij mogen leven in zijn genade. Ga heen onder zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen, totdat wij Jezus zien, onze Heer, en wij hem voor eeuwig zullen loven. Halleluja. Amen. We gaan nog het lied zingen, De Heilige Stad uit 1007.